Goedemorgen. Ik weet niet of jullie vaak met openbaar vervoer gaan, met de trein of de bus. Ik niet, maar de keren dat ik ga, dan valt me één ding heel erg op. Is dat zowel op het perron als in de trein zit bijna iedereen op zijn telefoon. Soms zit je in een restaurant en dan zie je daar een stel, een koppel dat zit samen te eten. En dan verwacht je, dan ben je in gesprek, want dan heb je even tijd voor elkaar en is het gezellig. En wat denk je? Zitten ze allebei op hun telefoon? Ja, dat zou in een gunstig geval nog zijn als ze elkaar WhatsAppen, ja. Of je bent in gesprek met iemand en die persoon is daar niet helemaal. Die zit toch steeds met een half oog zo een beetje te kijken. Die verwacht misschien een antwoord op een WhatsApp of wat ook. Irritant, toch? Of mensen in de winkel die altijd de kortste rij zoeken bij de kassa. Of bij het stoplicht. Altijd de kortste rij zoeken. En als je niet in de goede staat, dan ga je alsnog naar de goede. Mensen die tijdens de preek op hun telefoon zitten. En niet om de Bijbel mee te lezen of om aantekeningen te maken. Is herkenbaar? Maar niet voor ons, toch? Het is voor andere mensen. Of een laptop zelfs, kan je nog een beetje werken. Goed. Maar dat is dus de wereld waar wij deel van uitmaken, waar we middenin staan, waar we aan meedoen. En die wereld die wordt eigenlijk geregeerd door prikkels, door afleiding, door herrie, door haast, door bezigheid, door niets te willen missen, met iedereen contact te willen hebben, maar niet te intensief, want dat kost weer zoveel tijd. Informatie die 24 uur per dag beschikbaar is. Doelen die gehaald moeten worden, bazen of opdrachtgevers die in je nek hijgen met deadlines. Ik las pas dat Facebook als een van haar doelstellingen heeft om onze aandacht te trekken, zo vaak mogelijk, en ook zo lang mogelijk vast te houden. En daarin zal Facebook echt niet de enige zijn, vermoed ik. En dat doen ze dan door kleine dopamine-shotjes toe te dienen. In de vorm van likes en comments op jouw posts en op je foto's. En die dopamine-shotjes, waarvan je denkt, oh hey, ik ben in beeld. Die zorgen ervoor dat je daar meer van wilt. En dat je nog meer gaat posten, want dan krijg je nog meer likes. En, nou ja, dat wordt een soort loopje. Twee dingen die mij opvallen in deze beschrijving, er zullen er misschien nog heel veel meer zijn, maar de ene is dat we omringd worden door een overload aan prikkels, heel vaak digitale prikkels, en er is ook een bijna voortdurende eis om daarop in te gaan. En het tweede wat me opvalt is dat we het druk hebben, heel erg druk hebben, dat we haast hebben en dat er eigenlijk gewoon niet genoeg uren in een dag zitten. Nou, hey, positief praatje voor de zondagochtend, toch? En misschien denk je nu wel, ja, maar Jan, je leeftijd begint ook een beetje een rol te spelen. En ik moet toegeven, ik ben niet actief op Facebook en Instagram en whatever, wat er nog meer is. Ik kan wel WhatsAppen, maar dat kan ik niet met twee duimen zo. Dat doe ik met één vinger. Dat is mijn leeftijd. Ja, dat weet ik. Geef ik helemaal toe. Ik heb trouwens wel mijn hele leven al haast. En dat wijt ik aan de verpleging waar ik ooit in gezeten heb. Dus de kortste rij bij de kassa en voor het stoplicht hebben een enorme aantrekkingskracht op mij. En slome weggebruikers, die zitten enorm in mijn irritatiezone. En ik heb eigenlijk ook nog steeds de illusie dat als ik alles heel snel doe, dat ik dan meer gedaan krijg in het leven. Volgens mij een illusie. Maar goed, alle gekheid op een stokje. Wij leven in deze wereld. We maken daar deel van uit. Maar hoe houden we dat nou vol? Hoe blijven we daarin nou gezond? Naar geest, ziel en lichaam. Hoe blijft ons geestelijk leven gezond? Vraag ik me dan af. Zijn we overgeleverd aan die aan die bulk van prikkels en eisen en nou ja, zijn we overgeleverd aan deze manier van leven of hebben we keuzes te maken? Kunnen we keuzes maken? Goed, nou, ik hoop dat je daar vandaag achterkomt of dat wel of niet zo is. Want vandaag wil ik graag met jullie kijken naar iemand die het heel druk heeft. Die vrijwel voortdurend omringd wordt door mensen, door massa's mensen. Die ook nog eens allemaal wat van hem willen. Die soms geen tijd heeft om te eten. Die soms op een boot moet gaan stappen om niet onder de voet gelopen te worden. Die geen gezin heeft, maar wel 12 vrienden die non-stop in zijn leven zijn. En die maar 3 jaar de tijd heeft om zijn levensmissie te volbrengen. Over drukte en urgentie gesproken. Hoe doet hij dat en hoe houdt hij dat vol? Marcus 1, vers 35 zegt dit. En 's morgens vroeg, nog diep in de nacht, stond Jezus op. Hij ging naar buiten. Hij begaf zich naar een eenzame plaats en hij bad daar. 'S morgens vroeg, nog diep in de nacht, stond Jezus op. Ging naar buiten. Begaf zich naar een eenzame plaats en bad daar. Nou, even voor de context in deze tekst in Marcus. In Marcus' beschrijving is dit na de eerste dag van Jezus' publieke optreden. 'S morgens had hij onderwijs gegeven in de synagoge. Tijdens de lunch had hij de schoonmoeder van Petrus genezen. En 's middags, want dat ging als een lopend vuurtje, 's middags kwamen daar al massa's mensen naar hem toe, voor genezing, voor bevrijding, voor van alles. En Jezus denkt niet, nou ga ik eens even lekker uitslapen na zo'n drukke eerste dag. Die staat vroeg op. De volgende ochtend, hij is nog weg, komen de discipelen hem zoeken. En die zeggen, meester kom, er zijn alweer mensen op de been, u bent nodig. Dit soort teksten kom je vrij veel tegen in de evangeliën. En een hele opvallende vond ik waar Jezus bericht krijgt dat Johannes de Doper is vermoord door Herodes. Hij krijgt dat bericht en dan staat daar meteen nadat hij dat bericht van Johannes gedood gekregen had, is hij de eenzaamheid gaan opzoeken. En je zou je kunnen voorstellen dat Jezus alleen wil zijn met zijn verdriet, alleen met zijn boosheid, misschien alleen met zijn angst. Omdat hij weet wat er hem over 3 jaar wacht. Maar hoe het ook zij, hij neemt tijd om alleen te zijn. En Jezus was mens. Hij was ook God, maar hij was ook mens. Hij was geen superman. Hij was een mens van vlees en bloed. Hij werd moe, net als wij. Hij had grenzen, net als wij. Hij had behoeftes, net als wij. En dan dringt er zich bij mij maar 1 hele simpele vraag op. En dat is deze. Als Jezus het nodig had om de eenzaamheid en de stilte te zoeken, hoe zit dat dan met ons? De christelijke kerk kent eigenlijk al eeuwenlang een traditie van de zogenaamde geestelijke disciplines. En 1 daarvan heet stilte en afzondering. Blijkbaar hadden mensen ook in het predigitale tijdperk al door dat het goed is, dat er goede gewoontes zijn om je terug te trekken in de stilte. En dat het goed is voor je hele mens zijn, maar dat het bovenal ook goed is voor je geestelijk leven. Ook toen al realiseerden ze zich dat stilte en afzondering misschien wel eens van levensbelang zijn. Een plek om letterlijk op adem te komen. Wij zijn geest, ziel en lichaam. En dat is een eenheid. Je kunt het een niet van het ander loszien. En als we dan zorgen voor ons lichaam, zorgen we dan ook goed voor onze ziel en voor onze geest. En dan, ja, Jezus leefde in een andere tijd. En dan vraag ik me af, hoe ziet stilte en afzondering er dan voor ons uit? En misschien zeg je wel, oh joh, dat doe ik toch al lang. Dat is niks nieuws wat je nu vertelt. Dat klopt, ik denk dat ik ook heel niet veel nieuws vertel vanmorgen. En als jij zegt, dat wist ik al lang, dan hoop ik dat je gewoon beleefd mij aanhoort en niet op je telefoon gaat spelletjes doen. Goed, stilte. Ja, stilte spreekt voor zich, toch, zou je zeggen. Nou, je hebt denk ik in ieder geval twee soorten stiltes. De ene stilte is de stilte van buiten. En dat is geen herrie. Geen geluid misschien wel zelfs. Dus geen muziek in je koptelefoon. Ook geen aanbiddingsmuziek. Geen podcast, geen steengoede preken. Geen luisterboeken. Geen telefoon in je buurt, ook niet op de mute-stand. Geen pingetjes, belletjes, oplichtende schermen. Geen achtergrondmuziek, ook niet om te soken. Geen spelende, aandachtvragende kinderen. Geen, nou ja, vul maar in. Wat is het wel? Misschien vroeg opstaan als het huis nog helemaal stil is. Misschien alleen de natuur in. Of je opsluiten in je kamer, je slaapkamer. En die stilte kan dan een beetje oorverdovend zijn, is mijn ervaring. Kan er bijna van suizen in je oren. De kerkvader Augustinus die zegt, de stilte ingaan staat gelijk aan vreugde binnentreden. Vond ik wel een hele mooie. De stilte ingaan is de vreugde binnentreden. En Johannes Climacus, dat is een Syrische kluizenaar in de zevende eeuw, die zat natuurlijk dan meestal alleen, vermoed ik. Als kluizenaar. Hij zegt, een vriend van de stilte komt dicht bij God. Nou ja, en externe stilte is relatief makkelijk te bereiken. Ik bedoel, sluit je op in je kamer. Sta vroeg op, ga in een makkelijke stoel zitten met een kopje thee voordat de rest van het huis wakker wordt. Ga naar buiten. Maar er is een andere stilte die een stuk moeilijker tot rust te brengen is. En dat is een stilte binnenin ons. Want wij hebben, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb best wel last van innerlijke herrie. Innerlijke onrust. En helemaal als ik stil ga zitten, dan valt het ineens op. Want heb je wel eens afgevraagd waarom je automatisch de radio aanzet als je de auto instapt? Of de tv aanzet als je gaat koken. Of als je een workout doet of gaat hardlopen, podcast luistert. Zou het kunnen zijn dat het is om die innerlijke herrie het zwijgen op te leggen. Tegelijkertijd zeg ik dus absoluut niet dat je dat niet moet doen, dat dat niet goed is, dat dat allemaal fout is. Soms is het gewoon goed om even afleiding te hebben, omdat je hier aan het malen bent. En dan ga ik even Netflix kijken. En dat lost niks op, want daarna gaat het gewoon weer door. Maar dan ben je er even vanaf. Ik hou ook erg van efficiëntie, dus waarom niet twee dingen tegelijk doen? Dat levert meer resultaat op, toch? Of niet? Of ga je dan voorbij aan dingen die misschien wel belangrijker zijn dan efficiëntie? Ik denk dat het gezond is voor een mens om te leren in het moment te zijn. Dat klinkt weer heel zen-boeddhistisch, maar het is gewoon een waarheid, denk ik. Om met geest, ziel en lichaam aanwezig te zijn met wat je aan het doen bent. En misschien wel met wat je niet aan het doen bent. Nou, die herrie binnenin, wat is dat precies? Ja, dat weten jullie allemaal denk ik wel. Dat zijn gedachten die je niet stop kan zetten. Er zit geen aan- en uitknop op, helaas. Alles om je heen altijd maar beoordelen, overdenken. Moeilijke conversaties van je werk of in de kerk nog eens 10 keer overdoen of meer. En denken, ja, maar ik had dit moeten zeggen. En hij of zij dat. Tenminste, ik kan dat heel goed eindeloos door. Misschien zorgen over een eventuele toekomst, toekomstige scenario's. Wat nou als dit gebeurt of dat? Ideaalbeelden over je toekomst, waardoor je vergeet te genieten van wat er nu is en wat je wel hebt. Voorganger en auteur John Mark Comer die zegt over die herrie binnenin ons: "It is a wild beast in desperate need of taming." Dus een wild beest met een wanhopige behoefte om getemd te worden. Goed, kom ik zo nog op terug. Dan hebben we het aspect van afzondering. Soms wordt het vertaald als eenzaamheid. Maar die term wil ik een beetje mishouden, omdat dat zoveel laag heeft. Dus ik heb gekozen voor afzondering. Maar afzondering is eigenlijk heel simpel, dat je alleen bent. Geen mensen om je heen, alleen jij en God. Er is wel een verschil tussen je afzonderen en je isoleren. Dat zijn twee verschillende dingen. Je afzonderen is gezond, je isoleren is vaak een vlucht. Richard Foster die heeft een boek geschreven dat heet Celebration of Discipline. En hij zegt, isolatie is innerlijke leegte. En afzondering is innerlijke vervulling. Dus isolatie is innerlijke leegte, afzondering is innerlijke vervulling. Omdat we daar God kunnen ontmoeten. En misschien hoor je het ook wel om je heen of ervaar je het zelf. God kan soms heel ver weg lijken. En de connectie met hem heel lastig te maken en te ervaren ook. Maar zou het kunnen zijn dat wij in die relatie de grote afwezige zijn? Zou het kunnen zijn dat wij veel te veel afleiding hebben en dat het niet God is die zich verbergt voor ons? Ja, en waarom zou je dan eigenlijk stilte en afzondering moeten praktiseren? Omdat Jezus het deed? Nou, ik denk dat dat een hele legitieme reden is als je Jezus volgt. Als hij het nodig had, waarom wij niet? Daarnaast, ik ga ervan uit dat jullie een relatie met God hebben. En dat je graag wil dat die relatie optimaal is en goed. En dat je daarin groeit. Nou, één ding van de relatie is mijn ervaring, dat kost tijd. Elke relatie. Vriendschap, huwelijk, relatie met je kinderen, relatie met familie. Als je geen tijd neemt voor die relatie, dan verliezen die relaties aan kwaliteit en aan intensiteit. En als je dat blijft doen, dan is er uiteindelijk weinig sprake meer van een relatie. Dan is het misschien een theoretische relatie. Ja, dat geldt één op één voor onze relatie met God. Die heeft tijd nodig. En als we tijd om bij hem te zijn, tijd om ons hart uit te storten, tijd om te luisteren, tijd met hem, zodat hij ons kan laten zien wat onze identiteit is, bijvoorbeeld. Mark Sayers is ook een voorganger, die noemt dat onze verticale zelf. Tijd om onze verticale zelf door God te laten bepalen, onze identiteit. In tegenstelling tot wat we vaak doen, dat is een soort horizontale zelf ontwikkelen. En die wordt grotendeels bepaald door wat mensen van mij vinden, van jou vinden. Wat mensen van je verwachten. Hoeveel likes je hebt, hoeveel volgers. Het imago dat je creëert op social media. Welke belangrijke mensen je ontmoet hebt, waar je geweest bent, wat je gedaan hebt. Maar ook daarbuiten, buiten social media. Wat vinden mensen van mij? Wat denk ik dat ze vinden? Wat verwachten ze van me? Dat kan heel erg je zelfbeeld bepalen als je niet oppast. Ja, en misschien zeg jij nu al, ja, maar ik wandel de hele dag met God. Dus ik heb dit helemaal niet nodig. Nou, dan moet je vooral blijven doen, heel goed. Maar ik denk dat Jezus ook met God wandelde. En toch had hij het nodig. Jezus zegt op verschillende plekken, ik doe niets dan dat ik het de Vader zie doen. Dus Jezus wandelde met God. Maar hij had die tijd van stilte en afzondering nodig. En misschien zeg je wel, ja jongens, ik heb het al zo druk. Nou moet ik nog iets. Hè? Nou moet ik er weer iets bij en mijn agenda zit al vol. Dus dat gaat gewoon niet lukken. Nog een verplichting. En het laatste wat ik wil met deze preek is je weer iets opleggen. Een verplichting. Maar misschien moet je het anders bekijken. Als stilte en afzondering zoiets zijn als ademhalen in je relatie met God. Waarom zou je er dan geen prioriteit aan geven? Hoeveel is het je dan waard? En zou het eigenlijk niet heel fijn zijn om elke dag zo'n plek van stilte en afzondering te hebben? Waar je letterlijk en figuurlijk op adem komt. Waar je geest en je ziel tot rust komen. Zou de rest van jouw dag daar geen profijt van hebben? Ik denk het wel. Of misschien krijg je de kriebels van een woord als geestelijke discipline. Nou, maak er dan gewoon gewoonte van, geestelijke gewoonte. En tegelijkertijd, elke hardloper in ons midden kan je vertellen dat als je wil gaan beginnen met hardlopen en je conditie moet opbouwen, dat gaat niet vanzelf. En dat gaat ook niet gelijk met 5 kilometer. Dan begin je rustig aan, dan bouw je het op. En dat kost discipline, vooral als het helemaal niet zo vanzelf gaat in het begin. En dat vinden we vrij normaal, toch? Die discipline. Of in de sportschool, of wat dan ook maar. Maar als je wil groeien in je relatie met God, in je geestelijke leven, als je hem meer en dieper wil ervaren, dan zit daar toch ook een element van discipline in. Oefenen, opbouwen, volhouden. En dat heb je, die discipline heb je nodig. En ik dacht erover na, het is ook een heel raar principe, dat als onze relatie met God op een laag vuurtje staat, en we beleven niet zoveel met hem, we ervaren hem niet, hij is ver weg, het plafond, maar gebeden komen niet verder dan het plafond, dan is onze natuurlijke neiging om te zeggen, nou, laat maar, dat lukt toch niet, kan ik niet, kan niet stil worden. En dan ga je dat uit de weg. Of misschien komen er in die tijd met God dingen naar boven die je eigenlijk helemaal niet onder ogen wil komen. Dan is het ook makkelijker om die confrontatie uit de weg te gaan. Dus ik wil vandaag een lans breken voor stilte en afzondering. Omdat ik denk dat het van levensbelang is. Voor jou, voor mij, voor ons allemaal. Menno! Ik ben er niet, hè? Dat zijn jullie getuigen van. Hey, bedankt. Jij zat natuurlijk aantekeningen te maken, ja, dat snap ik. Goed, tegenwoordig is mindfulness wel een heel trendy ding. Je hebt zelfs een christelijke variant, Mindful met Jezus, een boekje van Philip Troost. Maar goed, de mindfulness in een niet-christelijke context. Hè? Dat is heel erg leren in het moment zijn en mediteren. En, nou ja, ik weet ook niet heel erg precies hoor. Het heeft flink wat boeddhistische trekken. Maar van oorsprong. En het grappige is, in de christelijke traditie bestaat mindfulness al eeuwen. En daar heet het gebed en meditatie. So what's new? Maar ja. En het mooie daarvan is dat christelijke meditatie is christocentrisch, is gericht op Christus. Waar je in met name de TM, de boeddhistische meditatie, is het hoogste goed om een soort van tot het niets te komen. Je moet je de rust en de vrede vind je in ieder geval of in jezelf of in het niets. Terwijl wij hebben, als wij Christus centraal hebben in onze tijd van meditatie en stilte, dan hebben we iemand anders waar we ons hart naar mogen uitstorten. Naar wie we mogen luisteren. Waar we tot rust mogen komen in zijn liefde. Waar we richting mogen ontvangen. Perspectief op dingen die spelen in ons leven. Op het leven zelf. Zelfs op de monsters binnenin soms. Ik had een collega en haar man ging regelmatig 2 weken mediteren. Ergens in België. Dat was transcendente meditatie. Nou, daar deden ze de dingen die ik op zich niemand wil aanraden. Hier. Weinig eten, weinig slapen en zo lang in een meditatiehouding zitten dat je van de pijn een soort van uit je lichaam ging treden. Dat was hun verslag. Hij kwam er altijd heel zen vandaan, volgens mijn collega. En nou, wij kunnen van alles vinden van de inhoud van die meditatie. Maar wat ik wel bewonder, is de inzet van zo iemand en het verlangen naar een plek van rust en inkeer. En uit de gekte van dit leven even terugtreden en de stilte zoeken. Dus dat bewonder ik. Nou, hoe doen we dat dan, stilte en afzondering? Nou ja, behalve dat het vraagt om stilte en om afzondering, kan ik kan ik je niet helemaal vertellen hoe dat moet. Ik denk dat dat iets is wat we allemaal zelf moeten uitvinden. In ieder geval weet ik dat het een keuze vraagt. Een keuze om tijd vrij te maken. Een keuze om prioriteiten te stellen. En hoe je dat dan invult, ja, dat is oefenen. Oefenen om tot rust te komen. Oefenen om je herrie en je onrust van binnen tot stilte te brengen. En soms betekent dat eerst maar eens even je hart uitstorten voor de Heer. The good, the bad en the ugly. Alles eruit. Soms helpt het om te focussen op een Bijbeltekst die je net hebt gelezen of die je geraakt heeft. Zodat je gedachten daar naartoe getrokken worden en niet naar overal. En mediteren over zo'n tekst. Je hebt een hele behulpzame methode, Lectio Divina. Ik weet niet of je daar wat van gehoord hebt. Volgens mij van de Jezuïeten of de Benedictijnen. Ja. En dat kan helpen. Maar neem nou ook tijd om stil te zijn en te luisteren naar hem. Soms kun je dan ineens diep geraakt worden door zijn liefde voor jou. Of door een ander aspect van hem. En soms lukt het gewoon niet. Dan zit je daar voor je gevoel tijd te verdoen. En had je dit en dat en dat en dat allemaal kunnen doen. In dat half uur of uur of kwartier. Of met gedachten en emoties die absoluut niet te beteugelen zijn. Ervaar je God helemaal niet. En dan zou ik zeggen, geen nood. Morgen is er weer een kans. Dus wat ik wil doen vanmorgen is je uitdagen om werk te maken van stilte en afzondering. En niet vanuit een schuldgevoel van, ik heb het laten sloffen of ik heb het nooit echt goed opgepakt, want dat helpt niet. Maar vanuit een verlangen om Gods aanwezigheid meer en dieper te ervaren. Ik daag je uit daarom om af te rekenen met negatieve beelden die je hebt of negatieve ervaringen van stille tijd. In mijn geestelijke opvoeding was stille tijd een must. En dat vind ik nog steeds. Maar stil was het er niet. Want dan leer je hele mooie gebeden bidden naar het model van het Onze Vader. En dat is allemaal prachtig. Dat is allemaal helemaal goed. Hè? Dus daar doe ik niks af of toe. Maar stil was het niet. En ik realiseer me nu dat is wat ik ook nodig heb. Dus ik daag je uit om tijd en gelegenheid te creëren in je leven. Om bij God te zijn. Stil te zijn. Zijn woord te lezen. Zijn woord te overdenken. Naar hem te luisteren. Om te zorgen voor het welzijn van je ziel en van je geest. En om adem te halen. Komende woensdag is het Astwoensdag. En dan begint de 40 dagen tijd. Dus ik dacht, misschien is dat wel een leuke start. Ik bedoel, als je alles al dit allemaal al doet, dan ga vooral door. Maar is het een beetje in het slop geraakt? Of zeg je, nou ja, ik heb daar nog nooit echt een beetje vorm aan kunnen geven. Zou ik zeggen, misschien is het een mooie gelegenheid om 40 dagen tijd is de tijd vol Pasen. Die ook al in de kerk al eeuwen wordt gebruikt. Divers. Het was geloof ik voorbereiding op de doop. Later is dat gekoppeld aan Pasen. Dus het is een voorbereiding en een bezinning op, ja, de, denk ik, de allerbelangrijkste geschiedenis in de allerbelangrijkste gebeurtenis in de geschiedenis van de mensheid, de dood en opstanding van Jezus. Dus begin klein, begin met 5 minuten, 10 minuten. Ik denk dat je wel meer wil. En hou vol. En dan niet als een projectje, het volgende projectje voor 40 dagen, dat is te overzien, maar misschien als een opstap of als een hernieuwde opstap naar een andere levensstijl. Dat wens ik je toe. Stilte en afzondering met hem. Zullen we nog bidden? Ja. Ja, Jezus, dank u wel dat u ons in zoveel aspecten een voorbeeld bent. En Heer, waar wij u willen volgen, willen we erkennen dat wij ook dit aspect van uw leven, waar u de stilte en de eenzaamheid zocht om bij uw Vader te zijn, om, we weten niet precies wat u deed, maar het was stil en het was alleen. En u zocht uw vader. Heer, en we erkennen dat wij in deze wereld het als geen ander ook nodig hebben, Heer. Om stilte en afzondering, om tijd bij u. Dat we het nodig hebben om op adem te komen. Letterlijk en figuurlijk. Dat we het nodig hebben om niet geleefd te worden door onze agenda's en eisen, allerlei eisen, Heer, die aan ons gesteld worden op het werk, op daarbuiten. Heer, ik bid dat u ons tegemoet komt in te midden van die hectiek, te midden van die herrie, om die plek te vinden. Elke dag opnieuw, Heer, om vanuit de rust met u, vanuit de rust bij u, ons leven te leven, de dag in te gaan. En Heer, u weet dat het soms ontzettend ingewikkeld voor ons is om stil te zijn. Om u te horen, om u te ervaren. En daarom nodig u uit, Heilige Geest. Wilt u ook daarin een nieuw werk in ons doen? Dat als wij u zoeken, dat we merken dat u ons, dat u zich laat vinden. Heer, dat zegt u ook. Zoek mij, want dan zul je mij vinden. En Heer, help ons om dan die discipline te hebben, om vol te houden. Maar niet op te geven.